Doet hij het? Goedenavond allemaal, broeders en zusters. Ik wil met jullie vanavond gaan nadenken over het verhaal wat bekend staat als de zonde van David met de volkstelling van de volkstelling. En dat gaan we lezen uit 1 Kronieken 21. Dit verhaal staat twee keer in de Bijbel. Daar komen we straks nog even op terug. Maar ik wil met jullie lezen waar het voor de tweede keer opgeschreven staat. 1 Kronieken 21. Stond de Satan op tegen Israël. En hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk: ga Israël tellen van Berseba tot Dan toe. En breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet. Toen zei Joab: mogen de Heere aan zijn volk 100 maal meer toevoegen dan er nu zijn. Maar mijn heer de koning, zijn zij niet alle voor u, mijn heer, tot dienaren? Waarom wil mijn heer dit? Waarom zou hij Israël tot schuld worden? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab. Daarom trok Joab weg en hij ging door heel Israël. Daarna kwam hij terug in Jeruzalem. Joab gaf David het aantal van zijn getelde volk en er waren in heel Israël 1.100.000 man die het zwaard konden hanteren. En in Juda 470.000 man die het zwaard konden hanteren. Levi en Benjamin, dat zijn twee stammen, telde hij echter onder hen niet, want Joab had een afkeer van het woord van de koning. En deze zaak was slecht in de ogen van God en daarom trof hij Israël. Toen zei David tegen God: ik heb zwaar gezondigd, omdat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu, neem mijn ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. De Heere sprak tot Gad, de ziener van David: ga op weg en spreek tot David. Zo zegt de Heere: drie dingen leg ik u voor. Kies er één voor u daarvan uit. Dan zal ik het bij u doen. Toen kwam Gad, de profeet of de ziener, bij David en hij zei tegen hem: zo zegt de Heere, kies voor u. Of 3 jaar hongersnood. Of 3 maanden weggevaagd worden voor uw vijanden. Terwijl het zwaard van uw vijanden u inhaalt. Of 3 dagen het zwaard van de Heere, de pest in het land. Met de engel van de Heere die in heel het gebied van Israël verderf aanricht. Welnu, zie wat voor antwoord ik hem die mij gezonden heeft moet brengen. Toen zei David tegen Gad: het benauwt mij zeer. Laat mij toch vallen in de hand van de Heere, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Laat mij echter niet in de handen van mensen vallen. Toen gaf de Heer een uitbraak van de pest in Israël. En er viel van Israël 70.000 man. Vervolgens zond God de engel naar Jeruzalem om er verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf aanrichtte, zag de Heer het en hij kreeg berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: het is genoeg. Trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de Heere op dat moment bij de dorsvloer van Ornan, of ook wel Arauna genoemd, de Jebusiet. Toen David zijn ogen opsloeg, zag hij de engel van de Heere staan tussen de aarde en de hemel met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. Toen wierpen David en de oudste, gehuld in rouwgewaden, zich met het gezicht naar de aarde. David zei tegen God, ben ik het niet die gezondigd heb, dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en volstrekt kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Heer, mijn God, laat uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn. Maar niet als een plaag tegen uw volk. Toen zei de engel van de Heere tegen Gad, dat hij tegen David moest zeggen dat David op de heuvel op moest gaan om voor de Heere op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet een altaar op te richten. En David ging naar boven, overeenkomstig het woord van Gad, dat hij in de naam van de Heere gesproken had. Toen Ornan zich omkeerde, zag hij de engel en zijn vier zonen, die bij hem waren, verborgen zich. En Ornan dorst de tarwe. David kwam naar Ornan en Ornan keek op en zag David. En daarop keek hij de dorsvloer af en boog zich voor David met zijn gezicht naar de aarde. En David zei tegen Ornan, geef mij de plaats van de dorsvloer om daarop voor de Heer een altaar te bouwen. Geef ze mij voor de volle prijs, zodat ik de plaag over het volk tot stilstand gebracht word. Toen zei Ornan tegen David, neem ze maar voor uzelf en laat mijn heer de koning doen wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef de runderen, of de koeien, voor de brandoffers en de dorsleden voor het brandhout en de tarwe voor het graanoffer. Ik geef u alles. Toen zei koning David tegen Ornan, nee, ik wil het beslist voor de volle prijs kopen. Want ik wil niet wat van u is voor de Heer nemen, zodat ik een brandoffer breng dat niets kost. David gaf daarop aan Ornan voor die plaats in gewicht 600 sikkel goud. Vervolgens bouwde David daar de Heer een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. Toen hij de Heere aanriep, antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandoffer. En daarna zei de Heere tegen de engel dat hij zijn zwaard weer in zijn schede moest trekken. In die tijd, toen David zag dat de Heere hem geantwoord had, op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, offerde hij daar. De tabernakel van de Heere, die Mozes in de woestijn gemaakt had, en het brandoffer stond in die tijd immers op de offerhoogte van Gibeon. Maar David kon niet op weg gaan om voor dat altaar God te raadplegen, want hij was overvallen door angst voor het zwaard van de engel van de Heere. Nou, dat was een lang hoofdstuk. En ik wil jullie eigenlijk allemaal vragen dat je ook 2 Samuel 24 erbij kan pakken. Moet je even je vinger ertussen houden. De eerste 10 minuten is het handig als je, dan zal ik een paar keer heen en weer switchen. Twee Samuel 24. Dat is het ene laatste hoofdstuk van Samuel, net voor de koningen. Ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar als ik aan David denk, en dat zullen de kinderen denk ik ook wel herkennen, dan zien jullie die jongen met dat rode haar, met dat knappe gezicht, met die slinger in zijn hand die reus verslaat, Goliath. En als ik aan David denk, dan denk ik aan zoveel dingen die in de Bijbel staan, waarvan God getuigd heeft. David, de man naar mijn hart. Voor David was er een slechte koning en daarvan had God gezegd, ik walg van hem, maar nu zal ik een koning geven en mijn hart gaat naar hem uit, David. En als het ware, zo gaat het bij mij in ieder geval, als ik aan David denk, dan denken we bijna euforisch. Hè? Wauw, David. Ik denk niet dat dat een verkeerd beeld is als we zo naar David kijken. De man, liefelijk in psalmen. De man die zo'n geloof had en zo'n vertrouwen in heel zijn leven. En dat kennen jullie natuurlijk ook wel. Als je een boek leest, jongens of meisjes, en het gaat over een hoofdpersoon, dan ben je eigenlijk automatisch voor de hoofdpersoon. En als het dan goed gaat met die hoofdpersoon, dan ben je blij. En als het dan niet goed gaat, dan word je eigenlijk automatisch ook een beetje verdrietig. En dat hebben we ook als het over David gaat. Als ik de Bijbel doorlees en ik lees over Samuel, hoe David, als die herdersjongen beren versloeg en leeuwen versloeg. En hoe die uiteindelijk als een held alles over zich heen laat komen, als zijn broers hem naar beneden willen drukken en die Goliath verslaat. En hoe hij als een zegentocht uiteindelijk op de troon terechtkomt. En wat krimpt je hart dan ineen als je leest van David en Bathsheba. Die grote David waar we allemaal tegenop kijken. En terecht maakt ook wel eens een misstap. En daar gaat het vanavond ook over. Over een misstap van David. En dat brengt mij vanavond bij de allereerste les. Als een man als David een misstap maakt, dan moeten wij er dus te alle tijden op beducht zijn dat ook wij een misstap kunnen maken. Ik hoorde gisteravond een heel mooi voorbeeld en ik wil dat jullie meegeven. Eigenlijk ook omdat broeder Hugo pas over Psalm 42 heeft gesproken over dat hert. Dat hert dat verlangt naar water. Nou, ik hoorde een voorbeeld van iemand die had een DVD zitten kijken over een hert of een film. Ik weet niet precies wat het was, maar hij zag op dat beeld, zag hij een hert. En een hert is een heel schichtig dier en hij liep als het ware heel schichtig om zich heen te kijken. En hij kwam bij een waterplaats. En dat hert, dat verlangde naar water, maar hij was schichtig. Hij keek om zich heen. En terwijl dat hij met zijn kop naar beneden ging om water te likken, keek hij nog eens om zich heen. Want hij weet, de vijand kan komen. En de vijand komt juist daar waar de dieren komen. Hè, kijk, de herten hebben hier niet echt natuurlijke vijanden, maar als er in Afrika in de woestijn een waterplaats is, en daar komen dieren drinken, daar komen ook de leeuwen. Die komen die beren aan, of die dieren die daar komen drinken, komen aanvallen. En wat betekent dit? Ik wilde dit mee zeggen. Als wij in de aanwezigheid van God verkeren, zoals David dat ons dat voorbeeld geeft, dan weet dat de vijand heel goed. En die is juist daar waar wij met God verkeren, om ons daar aan te vallen. Dus we moeten net als dat hert te alle tijden schuchter zijn en bedacht zijn dat de vijand ons wil aanvallen. Goed, we gaan even naar vers 1. Want daar lezen we het volgende. Toen stond de Satan op tegen Israël. Daar komt de Satan. Maar we gaan even naar 2 Samuel 24, daar lezen we iets heel anders. In vers 1 staat namelijk, de toren van de Heere ontbrandde opnieuw tegen Israël. En hij, met een hoofdletter, dus dat is de Heere, zet David tegen hem op door te zeggen, ga Israël tellen. Nou ja, nou kunnen we een heel lang verhaal van maken. Eén ding geloof ik sowieso, en dat God nooit de zonde verzint. En er zijn hier verschillende verklaringen over. Ik wil jullie daar niet te veel mee belasten, maar deze verklaring die sprak mij eigenlijk het meeste aan. De brief van Samuel, of het boek van Samuel, is veel eerder geschreven. En de brief aan de Kronieken is veel later geschreven. En die hebben dat geschreven met meer wijsheid en kennis, met meer inzicht in wie God werkelijk was. En daar staat het volgende. Toen stond de Satan op. Goed, onthoud het even. Als we 2 Samuel 24 pakken en er staat de toren van de Heere ontbrand, dan heeft dat altijd een reden. Als we nog verder terug zouden bladeren en we lezen in het Bijbelboek Richteren, dan komen we deze uitdrukking een aantal keer tegen. Ik heb ze niet geteld, maar ben er zelf even een paar keer doorheen gebladerd en ik kwam die opmerking een aantal keer tegen. De toren van de Heere ontbrandt tegen Israël. En dat was nooit zomaar. Dat kwam altijd dat het volk van Israël van God afweek en de afgoden ging dienen. Ja? Onthoud dat. Het volk was dus afgeweken en daarom ontbrandde de toorn van de Heere. En daar maakt Satan gebruik van. En dat doet hij door een godsman als David in zijn hart aan te poren. Hij zegt namelijk tegen David: David, ga je volk maar tellen. En David was een krijgsman, hij had veel oorlogen gevoerd. En David die wilde nou toch wel eens weten hoe groot zijn krijgsmacht was. Dat kan ik afleiden aan de volgende teksten. Als Joab later terugkomt, in vers 5 van 1 Kronieken 21, dan zegt hij het volgende. Er zijn 1 miljoen zoveel 100 soldaten die het zwaard kunnen hanteren. Dus dat is wat hij meegeeft. Dappere mannen die het zwaard kunnen hanteren. David was er dus op uit. Hoe groot is mijn leger? Hoe sterk ben ik nu? En daar gaat het mis. Want als we David kennen in de oorlogen die hij streed, dan vertrouwde hij nooit op zijn zwaard of op zijn slinger. Hij vertrouwde nooit op zijn troepenmacht. Maar hij vertrouwde op God, die dus voor hem streed, die de oorlog voor hem voert. Hoogmoed. Wat wel eens gezegd wordt, de wortel van alle kwaad. Daar moeten we dus altijd op beducht zijn voor hoogmoed. Van God afwijken en denken, ik kan het wel alleen. Maar dan gebeurt er iets heel moois. Daar komt Joab. En voor degene die Joab niet zo goed kennen, Joab is de generaal van David. Een bijzonder dapper man met een gigantisch inzicht in hoe hij moet strijden. En één heel specifiek doel, en dat is altijd de eer aan David. Als we 1 Kronieken 20 zouden lezen, dan lezen we dat Joab een strijd tegen Rabba voert. En op het moment dat de strijd wordt ingenomen, of bijna de stad bijna is veroverd, dan wordt David, nou ik wilde zeggen overgevlogen of ingevlogen, maar dan moet David komen. Want David moet de eer krijgen dat hij de stad heeft veroverd. Dat is Joab. Joab heeft dus altijd voor ogen de eer aan zijn heer, David. En David zegt tegen Joab: Joab, je moet voor mij eens een keer niet oorlog voeren, je moet eens voor mij eens gaan tellen hoeveel soldaten ik nou eigenlijk heb. Hoe groot is mijn leger? En dan zie ik zoiets genadigs van wie God is. Want Joab was absoluut niet godvrezend, hij was ontzettend keel en koelbloedig. Hij vermoorde mensen en ook als hij daar niet de opdracht voor had gekregen. Maar dan gebruikt God een man als Joab om hem aan te stoten en dat hij tegen hem zegt van: joh, koning, zullen we dit nu wel doen? Zullen we Israël in het ongeluk storten en zullen we Israël laten zondigen doordat u dit laat doen? En dat brengt me eigenlijk bij de tweede gedachte die ik zo mooi vind. Dat we altijd dus van God een mogelijkheid krijgen om terug te keren voordat we er al in gevallen zijn. En daarvoor heeft hij juist de gemeente in het leven geroepen. Ik heb daar een prachtig beeld bij. Wat ik ooit heb gehoord van die man van Stichting Jij Daar. Koos, help me eens. Man van Jij Daar. Ik weet zijn achternaam niet meer. Maar hij zei, heb ik wel eens uit horen spreken. Hij zegt, in het begin toen ik christen werd. Hij zegt, toen liep ik als schaapje van de Heer Jezus in zijn kudde. Het liefst aan de buitenkant van de kudde. En als ik dan eens wat afdwaalde, dan kon ik zo ongemerkt de kudde verlaten. En niemand die het in de gaten had. Hij zegt, maar nu ik al een aantal jaar met de Heer leef. Hij zegt, heb ik dit ontdekt. Ik moet zo dicht mogelijk bij de herder blijven. En als ik van de herder afdwaal, hij zegt, dan kom ik tegen heel die kudde aan. En die kudde die stoot me aan en die zegt, joh, blijf bij de herder. Dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Joab die David een por geeft en zegt van, joh, ga terug, doe dat niet. En dat is ook hoe wij als gemeente met elkaar moeten omgaan. Vermaning is niet om jou naar beneden te drukken, maar dat is om jou dichter bij de herder te brengen. Vermaning is nooit negatief, maar altijd positief. Is er altijd op gericht om je dichter bij de Heer te brengen. Joab. Maar goed, de koning is zo machtig en zo sterk in zijn woorden. Hij zegt ga en Joab gaat. Hij is dus gehoorzaam. En hij doet het met veel tegenzin. Hij gaat het volk tellen. Helemaal van het noorden tot het zuiden. En hij denkt van joh, het zal allemaal wel. Ik sla een gedeelte over. Hij slaat 2 van de 12 stammen over. En hij komt terug en hij zegt nou koning, zoveel soldaten. En op dat moment beseft David, ik ben totaal verkeerd bezig geweest. Maar tussen dat moment dat hij opdracht geeft en dat Joab bezig is, zitten 9 maanden. 9 maanden is Joab bezig met dat volk te tellen. En een onbeantwoorde vraag vanuit de Bijbel, maar ik ga hem wel stellen. Wat is er in 9 maanden tijd met David gebeurd? Ik weet het niet, want de Bijbel zegt het niet. Maar ik wil wel wat dingen aangeven. Wat kan er gebeurd zijn? Zou hij gewoon opgegaan zijn naar de tempel? Zou hij elke dag nog zijn psalmen hebben gezongen? Zou hij nog een nieuwe psalm hebben geschreven? Of was het allemaal koel en keel? Of deed hij voor de vorm wel mee in de dingen en deed hij misschien of dat hij niks veranderd was? Maar was het van binnen helemaal stil? Ik weet het niet. Maar 1 ding weet ik wel. En dat is dat David het 9 maanden lang heeft kunnen uithouden. Dat hij een verkeerde, met een verkeerd motief, een opdracht geeft. En 9 maanden lang er eigenlijk dus een stilzwijgen is. Ik weet niet hoe dat voor u, voor jou, of voor mij, of voor ons als gemeente is. Misschien zeg je elke week wel netjes hier. En ga je netjes staan als er liederen gezongen worden en sta je ook met je handen in de lucht. Maar is je hart op dat moment er helemaal niet bij? Omdat je een week geleden, 3 weken geleden, een maand geleden of langer geleden een misstap hebt begaan. En je bent daarmee niet in het reine gekomen met God. Een man als David heeft er 9 maanden over moeten doen voordat hij hier achter kwam. Dat moet ons dus ten alle tijden beducht en waakzaam zijn en waakzaam houden waar ons hart zit. En dat we geen spelletje spelen met de aanbidding van God en het leven met de Heer. Maar dat we bloedserieus zijn, net als dat hert. Ten alle tijden schuchter zijn voor het kwaad. Voor alles wat verkeerd is. Voor alles wat zondig is. Voor alles wat onrein is. En voor alles wat uit het rijk der duisternis komt. Goed, David. Op het moment dat hij het hoort, ik heb zo'n machtig leger, beseft hij, wat een dwaas ben ik. De strijd is niet aan mij, maar de strijd is aan God. Wat ben ik een dwaas geweest. En er gaat nog een nacht overheen. En dan laat God iemand, die spreekt tegen iemand in de nacht, die we daarvoor nog nooit hebben tegengekomen. Nathan, de profeet, in de tijd van David, die zijn we wel eerder tegengekomen. Maar God stuurt nu een nieuw iemand, God. En God zegt tegen de profeet of tegen de ziener, ga naar David en stel hem een keuze voor wat voor straf hij gaat ontvangen. Nou, dat moet je eens voorstellen. Moet je eens voorstellen. Dat je met zo'n boodschap naar de koning moet. In die tijd was een koning de absolute gezagshebber. En dan moet je als knecht van God moet je komen met een boodschap. U mag kiezen tussen drie dingen. Drie keuzes uit het oordeel. Dit is geen evangelie wat hij bracht. Een blijde boodschap. Maar dit was 100% het oordeel. Dat moet ons des te meer met helden moed vervuld zijn als wij de straat op gaan. Want wij spreken niet tegen koningen en tegen gezagshebbers op straat, maar tegen mensen zoals wij. En we moeten dus niet beducht zijn om het zwaard van de gerechtigheid van God te hanteren als dat nodig is. Om mensen het oordeel aan te zeggen als zij door willen leven zonder Jezus. Of zonder God. Of buiten zijn woord. Goed, God die gaat naar David toe en hij zegt drie dingen. Als eerste mag hij kiezen of 3 jaar lang hongersnood. Of 3 maanden de vijand, de overhand in Israël. Of 3 dagen pest. Nou, 1 ding is duidelijk. Alle 3 de keuzes zijn verschrikkelijk. Of 3 jaar hongersnood in een warm land. Dat betekent 3 jaar lang geen eten. Ondervoeding. De dieren sterven. Dus je kan ook je dieren niet meer opeten. Die hebben ook geen vet meer. Die hebben geen vlees meer. 3 maanden door je vijanden achtervolgd worden. 3 maanden oorlog. Dat betekent veel doden. Of 3 dagen pest. Dat betekent veel doden. En dan gebeurt er iets ontzettend moois. Want David die krijgt de aanzegging van oordeel. En van straf. En dan gaat hij zo'n prachtig mooie uitspraak doen. Dan zegt hij het volgende. Even kijken hoor. Vers 13. Toen zei David tegen God. Het benauwt mij zeer. Maar laat mij toch in de hand van de Heere vallen. Want zijn barmhartigheid is zeer groot. Maar laat mij echter niet in de hand van vijanden vallen. Dat vind ik zo mooi. Wat vind je mooi dan? Dat David zich volledig geeft in de handen van zijn God. Terwijl die de toren over zich uitgesproken krijgt en de straf voor hem wordt gehouden, zegt David, maar hij is barmhartig. Laat hij maar kiezen. Dat leert wel het volgende. Ook al heb je dus een misstap begaan, en loop je misschien wel 9 maanden achter, als je God kent, dan vergeet je hem nooit. En dan vergeet je dus ook niet wie hij is. Barmhartig. En zoals Mozes het had gezegd, groot van goede tierenheid. Groot van goedheid. Als je achterop bent geraakt, laat je dan net als David vallen in zijn handen. Want hij is barmhartig. Nou, misschien denkt er iemand, ja, is dat barmhartig? 3 dagen lang pest, door de middel van een verderfengel, 3 dagen lang en 70.000 doden. Is dat barmhartig? We hadden net gezegd dat in 2 Samuel 24 staat, de toren van de Heere ontbrandde. Als God straft, dan is dat altijd terecht. En dan doet hij dat met het doel dat we tot hem terugkeren. Dat gebeurde altijd in de tijd van de richters. Dat gebeurde altijd op het moment dat Israël afweek, stuurde God vijanden. Die hadden de overhand. De toren van de Heere was dus ontbrand. Maar op dat moment dat het volk het inzag, we zijn van God afgeweken, gingen ze roepen tot de Heer. Dat is altijd een terugkerend refrein in het boek van de Richteren. En God hoorde. En God was barmhartig. Ook al had hij gestraft, God was er telkens weer opnieuw om zijn ontferming te geven, om zijn genade te geven. En om het volk weer bij hem te krijgen. God maakt een keus. Kort maar krachtig zou ik zeggen. En hij kiest er eigenlijk ook voor om David zijn eer te sparen. Hij had ook kunnen zeggen, 3 maanden lang komen de Filistijnen en al die landen daaromheen en die komen oorlog voeren en David die wordt geknecht. Maar God spaart wel zijn knecht. Maar hij kiest ervoor om 3 dagen kort en krachtig het volk te straffen. En David, ik ben van mening dat we kunnen opmaken uit het feit van vers 16. Het laatste gedeelte waar staat, toen wierpen David en de oudste zich gehuld in rouwgewaden met hun gezicht te aarde, dat David die 3 dagen lang al in rouw was. Niet op het moment dat hij die engel zag. David, samen met zijn dienaren, de leiders, de knechten, heeft hij zich dus verootmoedigd en heeft hij verzoening tot stand willen brengen door middel van gebed. Maar op het moment dat de engel in Jeruzalem is met het zwaard om in Jeruzalem verderf aan te richten, zegt God, stop, klaar, het is genoeg. En de engel is op dat moment boven een bijzonder plekje in Jeruzalem, namelijk boven de dorsvloer van Ornan of Arauna. Dat staat in 2 Samuel 24. En hij is een Jebusiet, dus hij is geen Israëliet. Hij is nog een inwoner uit de oude stad Jebus. Voordat David er Jeruzalem van maakte, was het vroeger Jebus. En hij is een Jebusiet. En een dorsvloer, dat wil zeggen, op het moment dat we koren oogsten, dan hebben we wel koren, maar dan zit daar nog kaf omheen. We kunnen niks met het koren als het kaf er nog omheen zit. En hij is ervoor aan het zorgen dat het kaf van het koren scheidt. Dus dat gebeurt altijd op een hoge plek. Dan gooien ze, met een schep gooien ze het koren in de lucht, en het kaf is licht, dat waait door de wind weg, en het koren is zwaar, dat valt naar beneden. Daar is deze Ornan mee bezig, samen met 4 zonen. En die zonen hebben het gezien, die hebben die engel gezien. En die zijn van angst weggekropen en op dat moment komt ook David. En hij zegt tegen die Jebusiet, tegen Ornan. Nee, eerst, ik heb een vers overgeslagen, vers 18. Toen zei de engel van de Heere tegen Gad, dat hij tegen David moest zeggen dat David de heuvel op moest gaan om voor de Heer op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet een altaar op te richten. Als ik mag zeggen, is dit de kern van het hoofdstuk. Hier draait het om. We hebben net gezegd dat toorn ontbrandde van God. Dat hij Satan uiteindelijk gebruikt om David op te hitsen. Dat David valt. Dat David 9 maanden lang er niet tot de ontdekking is gekomen dat hij gezondigd heeft. Dat de straf van God er is. Maar dan komt daar het altaar. Dat is het middelpunt van dit hoofdstuk. Dat is het middelpunt van de wereldgeschiedenis. Voor Christus. Christus met het kruis en zijn offer. En na Christus. En dat is het middelpunt van elke prediking, als het goed is. Dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is. Dat er verzoening is voor ons. Dat er een altaar is geweest waarop er verzoening is tot stand gebracht voor onze zonden. Dit is de kern waar het om gaat. En daarin zien we de barmhartigheid van God, dat hij wil zeggen, oké, er is gezondigd, ik heb mijn straf gegeven, maar ik wil verzoening doen. Ik wil er geen zand over doen, maar ik wil bloed laten vloeien. Nieuwe Testament zegt en ook het Oude Testament zegt. Zonder bloed is er geen vergeving. En in het Oude Testament betekende dat altijd bloed van stieren of van geiten of van bokken of van lammeren. En in het Nieuwe Testament betekent dat niet die duizenden liters bloed die gevloeid zijn, maar dat ene bloed van Jezus Christus. En daarom verblijden wij ons altijd in het bloed van Jezus Christus. Daarom zingen we altijd blijmoedig. Daar is kracht. Daar is wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Omdat Hij zijn bloed heeft gegeven. Omdat Hij zijn leven gaf op het altaar. En de engel van de Heer zei dus tegen Gad dat hij naar David toe moest gaan om op die plek, op de heuvel, op de dorsvloer van Ornan, een altaar op te richten. Nou, daar gaat David met zijn regeerders. En hij gaat naar Ornan toe en hij zegt tegen Ornan: joh Ornan, ik wil deze plaats hebben. En Ornan die is direct zo gewillig, die zegt: joh, u mag het hebben, neem het. Als hiermee verzoening tot stand gebracht wordt, neem het. En dan zegt David iets prachtigs. Hij zegt: ik wil dit niet van jou nemen en het dan aan de Heere geven, dat het mij niks kost. Maar ik wil de Heer iets geven wat mij iets kost. En hij betaalt echt een megaprijs, 600 sikkel goud. Dat is echt zwaar overtrokken. Maar David voelt het wel in zijn portemonnee, laat ik het zo zeggen. En ik wilde hier ook een nieuwe les uittrekken. En misschien voel je hem al aan, ja, het gaat ook over geld. Maar allereerst gaat het over: hoe geef jij jezelf aan God? Als we 2 Korinthe 8 lezen, dan lezen we over hoe we mogen geven aan God. Paulus die schrijft daar over een andere gemeente die gaf, geld gaf, zelfs boven hun vermogen. Maar wat zegt hij dan in 2 Korinthe 8 vers 5? Zij gaven eerst zichzelf en daarna gaven ze nog meer ook voor de Heer. Dus dat is altijd de volgorde. Als wij geven aan de Heer, dan gaat het altijd: geef eerst jezelf. Je kan wel heel mooi al je geld in de collectezak gooien of op de rekening laten storten. Of het aan een goed doel geven. Maar als je jezelf buiten schot blijft, als je jezelf niet geeft aan de Heer, dan is het als niks. De Heer vraagt ten alle tijde allereerst onszelf. Dat is het eerste offer wat we aan God mogen geven. Onszelf. Onszelf op het altaar leggen. Dat niet meer ik leef, maar dat Christus leeft in mij. En uit dank mogen wij ook geven van wat wij hebben of van wat wij krijgen. En dan geven we niet van: nou, ik heb heel de maand geleefd en ik heb nog wat over, dat geef ik aan de Heer. Nee, dan geef je het eerste deel aan de Heer. Dat het je wat kost. Niet datgene wat je overhoudt, dus de restjes, maar datgene wat je als eerst ontvangt, dat geef je aan de Heer. Zo had God het ook ingesteld in het Oude Testament, het feest van de eerstelingen of het Pinksterfeest. Dat was de eerste oog, de gersteoog was geweest. En het eerste deel van de opbrengst, dat werd eerst aan God gegeven. Daar werd zelfs een heel feest voor gehouden. Om het eerste gedeelte wat je van God had gekregen aan God terug te geven. Zodat ook de tempeldienst en de levieten en de priesters die in de tempel werkten ook hun deel hadden. Zodat ook zij konden eten en ook zij konden drinken. Dus wat leren we eruit? Als we geven aan de Heer, dan geven we eerst onszelf. En dan geven we iets aan de Heer wat ons iets kost. Dan geven we niet de restjes, de kostjes. Maar dan geven we het beste deel aan Hem die zichzelf gaf. Die alles gaf voor ons. Vervolgens bouwde David daar voor de Heere een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. En toen hij de Heere aanriep, vers 26, antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Kijk, hier zien we opnieuw die barmhartigheid van God. Op het moment dat we besluiten terug te keren. Op het moment dat we belijden, ik heb gezondigd. Dat we ons leven weer aan het kruis nagelen. En dat we het nieuwe leven aandoen. Het leven van Jezus Christus. Dan is God daar altijd met zijn vuur. Dat was ook de afsluiting van vorige week. Het vuur van de geest. Hij wil ons altijd weer opnieuw vullen met zijn geest. En altijd weer het vuur in ons ontbranden. Want hij wil niet dat de vlam in ons dooft. Hij wil het in ons ontsteken. En dat doet hij altijd. Door ons allereerst te laten inzien waar het fout is gegaan. Door ons altijd opnieuw terug te brengen aan het kruis. Onze zonden te belijden. Ons ervan af te keren. En door ons opnieuw te vullen met zijn geest, met zijn vuur. Wauw, dat is God. Snap je nu dat David het uitriep? Laat mij in zijn hand vallen. Want hij is barmhartig. David wist dat, omdat hij dat vroeger geleerd had. En omdat hij dat niet vergeten was. Maar blijkbaar wel 9 maanden lang dwaalde. Maar op het moment dat hij daar terugkomt en hij brengt zijn offer en hij geeft zichzelf, dan is God daar met zijn vuur. Wauw. Daarna zei de Heer tegen de engel dat hij het zwaard weer in zijn scheden moest steken. In die tijd, toen David zag dat de Heer hem geantwoord had, op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet offerde hij op die plek. Nou, dan zal ik jullie wel eens verklappen. Later, als zijn zoon aan de macht is, Salomo, dan heeft David de opdracht gegeven op die plek, daar op die dorsvloer, daar moet de tempel komen. Daar moet er dus verzoening tot stand gebracht worden. En dat is later ook gebeurd. En dan laat ik gelijk nog iets zien, vers 29. Dat is eigenlijk een extraatje, het is toegift. De tabernakel van de Heere, die Mozes in de woestijn gemaakt had. En het brandofferaltaar stond in die tijd immers op de offerhoogte van Gibeon. Misschien kunnen jullie nog wel herinneren, Johannes 4... waar de Heer Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw. En dan zegt de Samaritaanse vrouw, dat is wel de Samaritaanse vrouw, hè? Die zondige vrouw. Ja, dat is de Samaritaanse vrouw. Die gaat op een gegeven moment een geestelijk gesprek met de Heer Jezus voeren. En dan zegt ze, ja, waar moeten we nu aanbidden? Moeten we in Jeruzalem aanbidden? Of moeten we op deze berg aanbidden? En dat is dus hier vandaan begonnen. Hier heeft de tabernakel gestaan en de Samaritanen die zeiden later, nee, dit is de plek, want daar heeft de tabernakel ook gestaan. Maar de plek, de woonplaats van Gods eer is altijd Jeruzalem. Goed, dat was een extraatje, mag je vergeten, maar dat vind ik zelf leuk. Goed, laten we nog 1 keer teruggaan, wat hebben we geleerd? Allereerst hebben we geleerd dat als Gods toorn ontbrandt, dat dat altijd te maken heeft dat het volk zich heeft afgekeerd. Als tweede hebben we geleerd dat een man als David gebruikt kan worden door Satan om te vallen. Een man als David. Dat we er dus ten alle tijden op beducht moeten zijn dat de boze erop uit is dat wij bij God vandaan gaan. Als derde hebben we geleerd van Joab dat we elkaar moeten aanporen en elkaar naar de herder moeten sturen om dicht bij Jezus te blijven. Als vierde hebben we geleerd dat David zich in de handen van God liet vallen. Dus wat er ook gebeurd is, hoe zwaar je ook gezondigd hebt, ga altijd terug naar hem, want hij is barmhartig. Als vijfde hebben we geleerd dat er een altaar is. En dat God zelf de opdracht geeft voor dat altaar. Zoals hij ook zelf zijn zoon gestuurd heeft in het middelpunt van de wereldgeschiedenis. In het middelpunt van de prediking en in het middelpunt, als het goed is, van je eigen hart en je eigen leven. Het kruis van Golgotha. En we hebben geleerd dat we onszelf aan God moeten geven. En dat als we aan God iets geven, dat we hem niet de restjes geven. Maar dat we hem het beste deel geven, het eerste deel. Neem dit mee naar huis. En als je hierdoor aangesproken bent, laat het dan nu niet zo zijn als dat woord wat gevallen is op de steenachtige plaatsen. Wat je even met vreugde aanneemt en het lijkt even op te groeien. En je praat daar na de dienst over en je zegt zo, het was een mooi woord hoor. En morgen ben je het weer vergeten. Morgen ben je weer vergeten dat God dus barmhartig is. En dat God er altijd op uit is om opnieuw het vuur in je te ontsteken. Dat je altijd mag wandelen onder die stroom. Zoals dat hert bij de stroom van water zijn dorst lest. Maar tegelijkertijd weet de vijand ook. Op het moment dat wij leven met het vuur van de geest in ons hart. Dan is hij ook daar om ons aan te vallen. Dat we er dus ten alle tijden van doordrongen zijn. Dat de duivel ons bij God vandaan wil halen. Maar dat God altijd wil dat we in zijn gemeenschap verkeren. Hoe zwaar je gezondigd hebt. Hoe dom je gehandeld hebt. Hoe lang het misschien al geleden is. God is barmhartig. En hij is genadig. En hij is groot van goede tierenheid. Amen. Zullen we danken? Ja, dank u Vader, hemelse God, we willen u vanavond echt de eer geven en de dank en de aanbidding, dat u zulke dwaze mensen als wij lief heeft. En dat hoe dom we ook gedaan hebben, hoe zwaar we ook gezondigd hebben, er bij u altijd een weg is om terug te keren. En dat u die mogelijkheid gecreëerd heeft door uw enige geboren zoon te sturen. En hem volmaakt te laten leven. Zodat hij kon uitroepen aan het kruis, het is volbracht. Dat wat wij niet konden heeft u gedaan, Heer Jezus. Maar tegelijkertijd bent u de dood gestorven. U heeft onze dood genomen. En u bent voor ons opgestaan uit de dood. U leeft en u regeert, Heer Jezus, dank u wel. Wij danken u voor het kruis wat u in deze wereld heeft neergezet. Als een altaar tot verzoening van onze zonden. Dank u wel, Heer Jezus, dat het uw vrucht is geweest. De vrucht van uw werk. Dat u uw geest heeft uitgestort met het Pinksterfeest. En dat u ook in ons opnieuw het vuur wil aangeven. Zodat we een brandend hart hebben. Een brandend hart voor Jezus. Maar tegelijkertijd bidden we, Vader God in de hemel, dat u ons echt alertheid geeft. Om te alle tijden alert te zijn. Om niet te verslappen. Om altijd een afkeer te hebben van het kwade. En een verlangen naar het goede. Heer, dank u wel dat we niet als hopeloze mensen hier vanavond ons hoofd buigen en zeggen, het lukt ons nooit. Maar dank u, Heer Jezus, dat u ons bekrachtigt door uw Heilige Geest. Dat u in ons woont. Dat u in ons werkt. En dat u door ons heen uw naam verheerlijkt. Halleluja, geprezen zij uw naam. En ik bid u, Heer, dat we dit woord van vanavond zullen gaan herkauwen. Dat we het zullen gaan hanteren. En ik bid u zelf, Heer Jezus, werk het uit. Heer, zodat het vrucht mag hebben in de eeuwigheid. En we danken u daarvoor dat u dat ook zelf doet. We prijzen u en we aanbidden uw machtige en eeuwige naam. Halleluja. Amen.